Wat fijn dat je luistert naar de Wonderlijke Witte Tent podcast. Vandaag is het thema God voorziet. En spreken we met een gast die samen met haar man Bijbels heeft gesmokkeld. Hoe voorzag God hen op die momenten? Hoe kijken ze terug naar die tijd? Ik ben Sabine.
En ik ben Erika. En wij hebben vandaag weer een gast bij ons op de bank zitten. En dat is...
Ik ben Kokkie.
Welkom Kokkie. Fijn dat je er bent. En ontzettend leuk dat jij met ons, jou en die van Gerrit, zeg maar, wilt delen. Vandaag in de podcast gaan we het hebben over Exodus 16, 13 tot en met 16. En dat gaat over het brood. God voorziet ons. En Sabine, jij neemt ons even daarin mee.
En tegen de avond gebeurde het dat er kwartels kwamen aanvliegen die het kamp overdekten. En in de ochtend was er een laag dauw rondom het kamp. Toen de laag dauw opgetrokken was, zie, over de woestijn lag iets fijns, iets vlokkigs, fijn als de rijp op het aarde. Toen de Israëlieten dat zagen, zeiden ze tegen elkaar, wat is dat? Want zij wisten niet wat het was. Mozes zei tegen hen, dit is het brood dat de Heere u te eten gegeven heeft. Dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Ieder moet ervan verzamelen naar wat hij eten kan. Een gomer per hoofd naar het aantal van uw personen. Ieder moet het nemen voor hen die in zijn tent zijn.
Dankjewel. We hebben het eigenlijk wat we hier een beetje, wat hier centraal staat, is dat God de Israëlieten voorziet. En ik heb een stukje even wat in verdiept. En wat je dan ziet hierin is dat de mopperende Israëlieten, en dat toch ondanks dat de Israëlieten mopperden, God hun voorzag van eten en brood. Kokkie, jij samen met Gerrit hebben wat gedaan met Bijbels. En wij zijn heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Vertel.
Nou, ik vind het eigenlijk wel leuk dat het stukje eerst voorgelezen werd over brood. Want bij de organisatie waar ik voor werk, bij Open Doors, hebben we het ook eigenlijk altijd over brood. Bijbels gaan we brengen, maar heel vaak zeggen we ook van we nemen brood mee. Omdat dat toch voor de mensen zo ontzettend belangrijk is dat ze een eigen Bijbel hebben. Net zoals het manna belangrijk was voor de mensen in de woestijn, is dit brood, deze Bijbel, ontzettend belangrijk voor de mensen. En ik ben heel aantal jaren geleden ben ik een keer naar Hongarije geweest. En dat was echt zo'n nare ervaring. Want je zag heel veel mensen met geweren en ik mocht niet praten in het appartement. En ik vond het gewoon zo spannend. Ik zei van nou, daar ga ik echt gewoon nooit meer naartoe. Maar goed, van het blad van Open Doors zag ik een vrouw en die keek in een Bijbel. Dat was een Russische vrouw en die ogen straalden zo ongelooflijk dat ik zei van ja, maar kan ik gewoon blijven zeggen van ik ga niet, want ik ben zo bang. En gegeven was het, ja, dat vrouwtje heeft me eigenlijk toch gestimuleerd om de beslissing te nemen van nou, ik wil Bijbels gaan brengen. Brood, ik ga brood brengen.
Wat een mooie, wat een mooi verhaal dat zo overeenkomt met de tekst die we vandaag centraal zetten. Want de tekst die van vers 15, dit is het brood dat de Heere u te eten heeft gegeven. Kokkie zegt van we hebben Bijbels gebracht naar andere landen. Waren dat ook landen die gevaarlijk waren, waar je eigenlijk geen Bijbels mocht brengen? Of hoe zag dat eruit?
Ja, eigenlijk hebben we alleen maar Bijbels gebracht naar landen waar het niet mocht. Want waar het wel mag, dan kunnen de mensen zelf wel een Bijbel voorzien of kopen of wat ook. Maar we zijn vooral naar landen geweest waar dus soms de Bijbel ook niet eens te koop is. En waar het heel gevaarlijk is om een Bijbel te hebben.
Hoe deden jullie dat? Bijbels meenemen als het niet mag? Je daar niks over zeggen?
Jawel. Nou, in de tijd van Oost-Europa gingen we met een verbouwd busje. Er zat een geheime bergplaats en moest je allerlei handelingen verrichten om... Bijvoorbeeld hadden ze heel veel Bijbels verstopt achter het aanrecht. Maar je moest eerst de elektriciteit aanzetten, dan moest je op een knopje drukken. Dan moest je met een spijkertje moest je ergens indrukken en dan kon je het hele aanrecht naar voren halen. En er zaten dan heel veel Bijbels. We konden er ongeveer 700 meenemen in die bus, dus dat was best heel veel.
Dat is inderdaad heel veel.
Heb je dan ook Bijbels echt letterlijk aan mensen mogen geven? Of is het gewoon, je dropt ze ergens en...
Nee. We hebben ze altijd persoonlijk mogen overhandigen. Mm. En wij vroegen ook altijd aan de mensen, hoe wil je het krijgen? Hè, want de ene keer dan willen ze het stiekem in het bos hebben overnemen. Ja. De andere keer zeggen ze, nu op de snelweg, want daar valt het niet op. Het is elke keer eigenlijk weer anders. Maar wij lieten het altijd van de mensen zelf afhangen. Van hoe willen jullie het?
Maar hebben jullie dan, hoe weet je wie een Bijbel wil of nodig heeft? Geven mensen dat dan ergens aan? Of hoe kom je?
Ja, er is een heel netwerk ontstaan eigenlijk in de jaren, eind jaren 70. Ging er iemand daar naartoe, naar bijvoorbeeld Roemenië. En die ging overal alle adressen langs. Nou, wat willen jullie hebben? Mm-hmm. Want we gaven ook niet wel van. Wij dachten van nou, dat is wel goed als ze die vertaling hebben of zo. Ze mochten zelf aangeven, we willen dat graag hebben. We willen graag die vertaling. Hè, dat kon een hele traditionele vertaling zijn of weer wat moderner. We brachten wat zij vroegen.
Prachtig. Oh, mooi. Dat is dan ook weer een beetje terugkerend dat dan voor hun het God voorziet is, zeg maar. Dat zij dan krijgen waar zij zo naar verlangen. En dat God dat dan mogelijk maakt door jullie. Wat ik me nog wel afvraag, want je benoemde net heel erg, zeg maar, die angst. En ja, ik kan me er natuurlijk niks bij voorstellen, want ik heb niet in zo'n situatie gezeten. Maar hoe, want ik kan begrijpen dat die angst niet gelijk weggaat. Hoe of wat of wie zorgt er dan voor dat je toch zeg maar doorzet dan?
Ja, eigenlijk ben je weken van tevoren ben je al met zo'n reis bezig. En je bidt natuurlijk ook heel veel voor die reis. En aan de ene kant voel je echt hele diepe vrede. Van nou, God is er gewoon. En het loopt hem nooit uit de hand. Maar aan de andere kant sta je wel voor een douane die zegt van heb je Bijbels bij je? Of die wil je auto helemaal doorzoeken. Dus dat is gewoon toch heel moeilijk om dan God te blijven vertrouwen. Ik heb een keer gehad dat ik aan de grens eventjes ergens zat. En ik durf niet op te staan. Ik denk mijn benen houden me nooit. Zo zenuwachtig was ik. Maar dan toch, ja, je gaat altijd in de aanwezigheid van God. En dat hebben al die reizen altijd ervaren.
Hoe voorziet hij jullie daar dan in? Ja, want die aanwezigheid van God die is dus voelbaar. Maar merk je daar ook, zeg maar, de ene keer spanning, de andere keer is het dus rust. Maar zijn er nog meer momenten geweest dat je dacht van, nou, weet je, hier is echt, alleen die Bijbels brengen is natuurlijk al Gods werk. Wat jij ook, Sabine, zegt is heel mooi. Wat je in dit Bijbelgedeelte ook ziet, de mannen valt op de grond. Dat is eigenlijk wat jullie doen. Wij nemen 700 Bijbels mee en wij verspreiden dat, zeg maar, in de landen en waar mensen om vragen. Maar is er iets dat je zegt van, oh ja, weet je, dit is misschien een moment geweest waarin ik echt Gods leiding, Gods kracht nodig had en waarin ik echt voorzien werd in... misschien een spannend moment, naast dat je bij de douane staat, ik weet het niet. Misschien, het lijkt me namelijk heel spannend dit, om te doen.
Ja, het is spannend, maar ik vind het eigenlijk ook wel een voorrecht. Ook omdat je tijdens je reis gewoon stap voor stap ziet dat God het leidt. We gingen een keer naar Roemenië met drie meiden, met een busje. Hartstikke leuk, gezellig. Maar goed, als je... Ja, richting grens gaat, dan wordt het een beetje stiller.
Ja.
En we praten niet meer zoveel. En je hebt echt van die bibbenbenen. En ja, dan bid je echt van, nou Heer, het ligt in uw handen. Deze Bijbels zijn voor u. Het is niet ons eigen verzinsel. Maar u wilt dat de mensen daar de Bijbel krijgen. Hè, de christenen verlangen er zo naar. Maar goed, die reis werden we doorgelaten naar Roemenië. We zouden naar Boekarest gaan, dat is een hele grote stad natuurlijk.
Ja.
En we moesten iets van 30 kilometer of zo voor Boekarest. Moesten we gewoon op een camping gaan staan. Drie meiden die vakantie houden. En we moesten die Bijbels uit het systeem gaan halen. Maar ja, dat systeem wat ik net vertelde, dat is... Ja, je moet een kastje naar voren halen en je moet rommelen om die Bijbels eruit te trekken. Dus dat was eigenlijk best allemaal wel een beetje lawaaierig en... Ja, die bus die stond te schudden. Maar het was heel mooi weer, dus iedereen zat buiten. En wij dachten van ja, maar wij kunnen gewoon niet die bus daar gaan laten schudden.
Nee.
Dat is zo'n vreemd gezicht. Dus we zijn gaan bidden en Ja, we hadden eigenlijk nog geen amen gezegd. En het begon zo hard te regenen. Dat iedereen die vloog zijn tentje en zijn caravannetje in. En we konden gewoon rustig de spullen eruit halen. Dat deden we altijd in hele grote plastic zakken. Ik had de instructies gekregen om contact te gaan maken met de mensen. Ik moest dan een taxi nemen. En dan zeiden ze van, nou moet je je daar af laten zetten. En dan ga je over een bruggetje. En dan krijg je een park. En dan ga je daar links af. En dan heb je daar een marktje. En dan ga je daar het straatje door. En dan kom je daar. Dus ik had het keurig uit mijn hoofd geleerd. Maar het regende zo hard dat iedereen had een taxi genomen. Dus er was geen taxi meer over. Ik denk, hoe kom je nou in Boekarest? Nou, kwam een bus aan en stond op Boekarest. Ik denk, nou ja, dan ben ik in ieder geval in de stad.
Ja.
Maar ik was gewoon helemaal niet georiënteerd natuurlijk. Want ik wist niet eens waar ik eruit moest. Ja, de hele tijd zitten bidden. En God gevraagd of hij me wilde laten weten waar ik eruit moest. En op een gegeven moment denk ik, nou, ik ga er hieruit. Maar ik kwam natuurlijk nooit bij het park, niet bij het bruggetje, niet bij het marktje. Ik denk, ik ga gewoon maar lopen. En op een gegeven moment kwam ik op een hoek, dat was een hoekhuis. En er stonden 10 paar schoentjes. En ik keek ernaar, ik denk, oh, degene die instructies gegeven had, die had gezegd van, het is een gezin met 10 kinderen. En het was net of God zei van, hier moet je zijn, dit is het adres. Nou, ik klopte aan en dan hadden we een bepaalde code dat de mensen wisten van, nou, dit is vertrouwd. Dus ik werd binnengelaten en ja, we konden daar een plaats
afspreken
waar we de
Bijbel... Ik krijg daar gewoon helemaal kippenvel van.
Ja, het was bijzonder eigenlijk ook, ja. Dit, hè?
Ja.
En ja, het thema van de Witte Tent is natuurlijk wonderlijk. En ik zit eigenlijk een beetje vol, nou ja, wonderlijk gewoon daarna te luisteren wat je vertelt. Hoe bijzonder het is als je, nou ja, zo'n reis maakt en hoe spannend, maar... Het is toch eigenlijk heel prachtig, hè, dat God op die manier zo werkt. En hoe krachtig gebed is natuurlijk. En nou ja, dat is vooral heel erg belangrijk.
Ik vind het ook wel mooi dat je zei dat je in de bus niet wist waar je uit moest stappen. En dat je aan het bidden was. En dat je op een gegeven moment zelf dacht van, nou, ik stap hier maar uit. Maar dat dat soort gedachtes dus eigenlijk ook al gewoon een teken kunnen zijn van God, zeg maar. Dat het lijkt alsof het je eigen gedachtegang is van, nou ja... Ik weet het niet, maar ik stap hier gewoon uit. En dat gewoon de bedoeling is, zeg maar. Ik vind dat ook wel mooi.
Realiseer je op zo'n moment, wanneer je bidt en je dingen daar doet, dat het inderdaad ook echt Gods werk is wat daar gebeurt? Of ben je daar op dat moment helemaal niet mee bezig en ben je vooral gefocust, ik wil die mensen vinden om die Bijbel te overhandigen? Of ben je daar wel van bewust dat het Gods werk is wat er eigenlijk gebeurt? Dat je dus voor die 10 paar schoenen in één keer staat en denkt, oh, hey, ja... Dit werd ook gezegd, dus ik moet hier vast zijn. Of ben je daar niet van bewust?
Jawel, jawel. Je bent echt de hele tijd ben je gewoon bewust van Gods aanwezigheid, van zijn leiding. En daarom is het ook belangrijk dat je gewoon voor die tijd al echt heel veel tijd met God doorbrengt. Hè, dat je voelt je gesterkt door, ja, je leest speciale dingen in de Bijbel. Of dingen dat je denkt van, nou, dat versterkt me.
Ja.
En ja... Dat heb ik zoveel ervaren.
Ja, want op die manier bereiden jullie je voor, zeg maar, door te lezen, te bidden. Zijn er ook nog bijeenkomsten waar je samenkomt? Of doen jullie nog wat samen?
Nee, het was alleen wel voordat je weggaat, is er wel een bidstond. En dan word je ook gezegend en uitgezonden.
Ja.
En ja, maar het was ook vaak heel leuk. Gewoon met 3 meiden, lekker met zo'n busje. En ja. Was ook vaak gezellig. En het was ook heel goed, hè? Want dan dat je niet alleen maar in spanning zit. Het was ook leuk.
Ook daarin heeft God weer voorzien, zeg maar. Die,
ja.
Kun je omschrijven wat de reacties zijn van de mensen als ze de Bijbel ontvangen?
De mensen die zijn zo dankbaar dat ik me schaam dat ik niet meer in de Bijbel lees.
Oh, ja.
Een Russisch vrouwtje pakt een Bijbel en ze zoent de Bijbel. Zullen wij denken van, nou, ja, wie zoent nou een Bijbel?
Ja.
Maar het was van haar zo'n teken van blijdschap en dankbaarheid dat ze een eigen Bijbel had. Want soms in bepaalde gemeentes was er maar 1 Bijbel. En ik ken een verhaal, ik heb het niet zelf meegemaakt, het was een voorganger. En die ging die bladeren allemaal uitscheuren. Dus degene die Bijbel gebracht had, denkt van, nou... Waarom gaat hij naar scheuren?
Ja.
Maar die gaf gewoon bepaalde, bijvoorbeeld Petrus. Jij krijgt vandaag Petrus mee. Jij krijgt Timotheus mee. Je gaat het lezen, je gaat het opschrijven. En volgende week dan wisselen. Dan ruilt iedereen weer met een ander Bijbelboek.
Prachtig.
En dan denk ik, dan ben je toch blij met een Bijbel, hè?
Ja.
En als je dan je eigen Bijbel in handen houdt, ja, dat is het mooiste geschenk.
Ja, Dat realiseren wij ons, of in ieder geval ik mezelf niet altijd, hoe mooi geschenkt zoiets is. Dat het voor mensen dus zo waardevol is om een Bijbel te hebben. Maar wat staat er voor deze mensen dan op het spel?
Ja,
want het mag eigenlijk niet.
Het is een beetje verschillend naar welk land je gaat. Hè? Roemenië was vroeger heel streng.
Ja.
Ja, ik ben een keer in naar Rusland geweest. En ik had ook een echt heel, heel diep gevoel van vrede. Maar het ging toch, naar mijn optie, ging het fout. Want we werden gepakt, werden uit de trein gehaald. We werden gelijk uit elkaar gehaald, mochten niet meer met elkaar praten. En we zijn zo streng verhoord. Waar kom je vandaan? Waarom doe je dit? Wie is de organisatie? Naar wie ga je het brengen? Dat is natuurlijk heel belangrijk. Mm-hmm. Maar het bijzondere was, ik had het adres helemaal uit mijn hoofd geleerd. Maar op het moment dat ik dus, wij noemden dat, gepakt werd, wist ik het adres ook helemaal niet meer. Dus ik denk van, als ze mij dat gaan vragen, dan weet ik het ook echt niet.
Nee.
En dat was moeilijk, omdat we dachten van, ja, maar we waren ervan overtuigd dat het goed was dat we zouden gaan.
Ja.
En toch gebeurt dit. Heeft God dan even geslapen, heeft hij zijn ogen dicht gedaan? Was hij er even niet bij?
Ja.
Ja. Maar en toch hadden we een heel diep gevoel van vrede. Van, ja, ja, God is erbij. En nou, zijn 2 dagen en 2 nachten verhoord.
Wat zeg je? 2 dagen en 2 nachten?
Ja.
Verhoord.
Ja.
En mag je dan slapen tussendoor?
Nee, nee. Geen eten, geen drinken.
Wat nee. Wonderlijk dat je dan ook gewoon oprecht de informatie die zij wilde ook niet meer wist. Want ja, ik kan me voorstellen dat als je 2 dagen en 2 nachten verhoord wordt, dat je dan op een gegeven moment zo uit vermoeidheid denkt van nou,
Laat ik het maar zeggen.
Ja. En, maar weet je wat ook het moeilijke was? We werden gelijk uit elkaar gehaald.
Ja.
En ze vroegen het eerst aan mij. En daarna ging ze zelf de vraag aan haar stellen, aan mijn vriendin. Dus het was zo belangrijk dat we dezelfde antwoorden gaven.
Ja.
En achteraf bleek dat we op alles hetzelfde geantwoord hadden.
Ja, prachtig.
Ja.
En wat is er uiteindelijk gebeurd met die Bijbels? Heb je die nog kunnen brengen? Of,
Nee. Ze werden allemaal opgestapeld. En toen moesten we erachter staan. Er werd een foto van ons gemaakt. Eerst van de voorkant en één van de zijkant. En ik dacht van, oh, ik lijk wel een crimineel. Maar toen dacht ik van, ja, maar je staat achter de Bijbels. Waar kan je nou mooier achter staan?
Ja.
Nou, inderdaad. Dan hoop je toch eigenlijk stiekem dat iemand die jullie opgepakt heeft dat ziet en denkt van, goh, misschien moet ik dat boek toch ook maar eens even gaan lezen.
Ja,
ja.
Ja, ja, ik weet gewoon zeker dat die mensen daar ook gewoon allemaal een Bijbel mee genomen hebben. Die daar ons verhoord hebben. En er was ook een man die moest mij verhoren. Dat was dan iemand van de KGB. Maar die stelde elke keer een vraag. En zei in het Engels van, dit wil ik graag weten. Dat vertel ik niet aan hem. Hij zegt maar, wat moet ik doen als ik bid? Hoe kan ik nou in God gaan geloven? Dus we mochten gewoon daar het evangelie brengen. En
maar
die Bijbels
was,
hebben.
Ja, misschien was dat dan juist het doel van God. Dat hij dacht van, die Bijbels, dat komt wel. Deze meneer, die heeft nu echt heel erg jullie nodig, zeg maar.
Ja, en weet je, achteraf hoorden we dat het adres waar we naartoe gegaan zouden zijn, was net terug uit de gevangenis. Mm. Dus als wij daar met 2 koffers met Bijbels hadden gestaan, was je zo linea recta weer teruggegaan naar de gevangenis. Maar dat hoor je eigenlijk pas achteraf, hè?
Achteraf,
want
ja,
we hebben het echt wel heel, heel spannend gehad. Ja,
echt klinkt ook bizar. Heel spannend.
Ja.
Ja, ik weet niet of ik het. Ik vind het mooi dat jullie dit doen.
Ik ben ook blij dat jullie dit doen, want ik zou het denk ik echt niet kunnen.
Nee, en we komen eigenlijk een beetje aan het einde van de podcast van vandaag. En dan wil ik even terugkomen op dat stukje van Exodus. Hè, God voorziet ons dus elke dag in wat we nodig hebben. Hè, wat we eigenlijk net aan het begin ook al zeiden, hoe mooi is dat God voorziet in de Bijbel en dat jullie het dus ergens anders mogen brengen en niet hier in Nederland, maar in andere landen. En dat hij hun daarin voorziet, maar ook jullie voorziet in hoe om daar te komen. En ik wil je bedanken voor je verhaal. Ik vond het bijzonder en ik vond het mooi ook om te horen. Staat er nog een volgende reis gepland of niet?
Denk het wel.
Hey, en we hadden het natuurlijk hier voor de podcastopname hadden we het er al een beetje over. En ook over een liedkeuze. En toen zei je even tussen neus en lippen door... ja, ik heb wel een lied. En dat heeft ook te maken met een verhaal uit Rusland. Is dit dan het verhaal? Wil je dan ook delen met de luisteraars... welk lied daar dan mooi bij paste?
Ja, dat was de mensen die ons wegbrachten. Die vroegen ook van, zullen we nog wat zingen? En toen hebben we gezongen... Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. We gingen naar Rusland, was grootste vijand. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. En dat hebben we echt gewoon de hele reis ervaren.
Ja, echt ik bouw op u. Mooi.
Ja. En we gingen in zijn naam. Het was niet ons eigen plan, hè?
Nee.
Want dan blijf je thuis. Maar we wisten gewoon, het is goed om te gaan.
Ja.
Dus dat lied heeft inderdaad heel veel indruk op mij gemaakt. Nog steeds krijg ik zoveel kippenvel.
Ja, ik zie het helemaal niet.
Nog één ding. We hadden het net over of er nog een reis komt. Dat weet jij nu nog niet, denk ik, als ik uit jouw reactie... die keuze die maak je wanneer dan de vraag komt? Of daar...
Nou, het is een reis die we al eerder gemaakt zouden hebben, maar wat niet doorging.
Okay.
Dat is nu uitgesteld.
Ja. Nou, Kokkie, heel erg bedankt voor je verhaal. En ik hoop dat het mensen ook inspireert en dat ze voor jullie willen bidden. Of in ieder geval voor de mensen die de Bijbels naar andere landen brengen.
Dat is belangrijk. En voor de mensen die ervoor in de gevangenis zitten.
Inderdaad.
Die hebben echt dagelijks gebed nodig, anders redden ze het niet.
Nee. Dus ik denk dat dat heel mooi is. En dat we met elkaar kunnen zeggen van... nou, God voorziet in een hele hoop dingen. En hierin heeft hij jullie voorzien en andere mensen. En laten we het meenemen in ons gebed. Om voor deze mensen te bidden die het heel hard nodig hebben. Voor mensen die ze brengen. En,
ja, want vaak zeggen ze nog niet eens van... heb je Bijbels bij je, maar bid voor ons.
Ja, dat is wat ze nodig hebben eigenlijk.
Gebed is zo belangrijk voor ze.
Nou, ik vind het een mooie afsluiter van deze podcast.
Ik ook.
Vandaag, als jullie de podcast hebben geluisterd, kunnen jullie ook op het button klikken wat het werkje is van vandaag. En vandaag hebben we een bingo voor jullie. En voor degenen die dat misschien niet zo leuk vinden, een kleurplaat. Maar wij gaan zelf ontdekken waarin God ons voorziet. Dus jullie kunnen de bingo printen. Deze bingo, die staan plaatjes op en daarin kunnen jullie gaan wegstrepen. Nou, misschien kun je nog een... met de ouders, hoe noemen we dat?
Misschien kunnen papa en mama lekker meehelpen.
Ja, maar ook even iets dat ze misschien nog wat kunnen winnen. Een cadeautje, nou, presentje, laat
ik
ze
zou
zeggen.
Het je vader en moeder influisteren.
Ja, en als papa en mama als jullie luisteren, dan moet je kinderen motiveren om mee te doen.
Inderdaad.
Maar goed, print het uit. De beschrijving staat erbij, maar we gaan een bingo doen. En daarin laten we zien waarin God ons allemaal voorziet. Nou, ik zeg meedoen.
Inderdaad. Bedankt voor het luisteren naar de Wonderlijke Witte Tent podcast. We hopen dat je genoten hebt van de aflevering en dat je het wonder van God in de gesprekken en verhalen terug hebt gehoord. Wil je verder praten over het thema? Spreek ons vooral aan. Tijdens de avondsluiting en open tent is hier extra ruimte voor. Wil je creatief bezig met dit thema? Dat kan. Erika heeft prachtige werkjes voorbereid die te downloaden zijn op de podcastpagina van www.wittetentputten.nl/podcast. Tot de volgende keer en onthoud, jij bent zo wonderlijk.
Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam gaan.